Zo, goedenavond. Fijn dat u er allemaal bent. Ook hen die thuis meeluisteren met deze Bijbellezing, ook hartelijk welkom. Fijn dat we zo weer met elkaar verbonden mogen zijn. Zullen we met elkaar lezen Marcus hoofdstuk 11. Marcus hoofdstuk 11. En we beginnen te lezen bij vers 27. Marcus 11. Bij vers 27. We hebben de vorige keer hebben we vlak voor de vakantie hebben we afgesloten met de vijgenboom die verdord was en de tempelreiniging. En dan gaan we nu verder met vers 27 en we lezen door tot en met 12, vers 12. En zij kwamen wederom te Jeruzalem. En als hij in de tempel wandelde, kwamen tot hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En zeiden tot hem, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Dat ge deze dingen doen zoudt. Maar Jezus antwoordende zeide tot hen, ik zal u ook een woord vragen. Antwoord mij ook. En zo zal ik u zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. En ze overlegden onder zich, zeggende, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk. Want ze hielden allen van Johannes dat hij waarlijk een profeet was. En antwoordende zeiden zij tot Jezus, wij weten het niet. En Jezus antwoordende zeide tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. En hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen. Een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren, en verhuurde dien aan de landlieden, en reisde buitenslands. Goedenavond, fijn dat u bent. Marcus 12, en we lezen vers 2. En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht van de wijngaard. Maar zij namen en sloegen hem, en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wonden hem het hoofd, en zonden hem heen, schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere, en dien doden zij, en vele anderen waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste gezonden, zeggende, ze zullen immers mijn zoon ontzien. Maar die landlieden zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn. En zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En ze zochten hem te vangen. Maar zij vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. Zullen we samen een zegen vragen? Heere, zo willen wij uw grote naam hartelijk danken dat we elkaar weer in gezondheid mogen ontmoeten. Ook na deze zomerperiode waarin verschillende van ons toch ook weg geweest zijn, gereisd hebben. En dat we nu weer samen mogen zijn op deze eerste Bijbellezing. Een voorrecht dat we dit mogen houden. En dat we in alle rust uw woord mogen overdenken. Wij vragen u of u uw zegen wilt geven. Of u in ons midden wilt zijn. En of u de bespreking wilt zegenen. Geef, Heere, dat uw woord een lamp op ons pad mag zijn. Een licht. En dat we bij het licht van uw woord u mogen leren kennen. En dat al meer en al dieper. En dat we ook mogen weten wie we zelf zijn van nature. En dat we zo vanuit uw woord tot u getrokken mogen worden. Gedenk heel de gemeente, ook hen die thuis meeluisteren, zegen hen. En wil in ons midden zijn om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Zo, allen welkom hier. Ik mag u wel eerst de hartelijke groeten overbrengen van Hessel en Kobi Visser. Het was een zegen en een voorrecht voor mevrouw en mij dat we daar konden zijn om het werk daar te zien. Nu je het zelf gezien hebt, dan besef je ook wat een ontberingen en een moeite ook Hessel en Kobi vooral in de beginperiode hebben moeten ondergaan. De cultuur is daar totaal anders, de leefwijze is anders. Ja, hoe is dat anders? Ja, het is de hele entourage. Het is warm en stoffig. En het is... Je moet voorzichtig zijn ook wel voor sommige beesten die er zijn. En geen grote beesten, maar... Ja, er zijn wel slangen en zulke dingen. En je moet er... Ja, het is een heel ander leven. Ze zijn begonnen ook in een tent. Het was toen nog in huis. En toen later hebben ze... Al vrij snel konden ze al in een huisje trekken. Dat hebben we gezien. Maar ze hadden een rieten dak zo boven. Je zag zo een riet. En je kon door de kier naar buiten kijken. En die taal, dat is niet te verstaan. Wij kregen nog les in die taal. Tot groot hilariteit van de inheemse bevolking. Probeerden wij ook de klikklaktaal uit te spreken. Maar dat was zo moeilijk. En totaal onverstaanbaar. Dat hebben Hessel en Kobi toch helemaal op schrift gesteld. En u weet, het Nieuwe Testament is klaar. Het Oude Testament zijn ze nu mee bezig. We konden ook aanwezig zijn bij een vertaalsessie. Dat wil zeggen, ze zijn nu bezig om het Oude Testament dus te reviseren. Ze hebben het Oude Testament al vertaald. Maar nu gaan ze het nog eens een keer heel zorgvuldig doorheen. En toen wij er waren, waren ze bezig met Psalm 86. Ze gaan niet sequentieel de hele schrift heen. Ze pakken een boek en een psalm en zo gaat het. Toen, ze hebben geloof ik een uur gepraat over 2,5 vers van Psalm 86. He, toen David was in de woestijn van Juda, mijn ziel dorst naar God. Nou, welke woorden hebben jullie dan? Want er zijn 4 inheemse mensen bij die het Engels goed kunnen. En wat onderlegd zijn, die werken al jaren mee aan een vertaalproject. En hoe zeggen jullie dorsten? Nou, er zijn 4 verschillende woorden voor dorsten. En dan moet je dan wel het goede uitzoeken. He? Kan ook een negatief woord zijn, kan ook een ontevreden woord zijn. Kan ook een smachtend woord. En dat woord moeten ze juist hebben. En zo zijn ze echt heel secuur bezig met de schrift. Hij heeft groot geduld. En en ik heb diep respect gekregen voor het werk wat Hessel en Kobi daar doen. Ja, dat is echt een hoogtepunt van de reis. We zijn nog zondags mee geweest naar East Hanahai. Dat is dus vlakbij daar. Nou, 1,5 uur rijden over een zandpad noemen ze dat. Stenen en zo en zand. En dan hebben we eens in tenten geslapen. Die gelukkig gesloten waren van onder. Geeft een iets wat rustiger gevoel s'nachts. Maar toch liep er een grote spin uit toen we bezig waren het op te pakken. En ze oh, er kwam een spin uit. Gelukkig dat we dat niet wisten. We houden niet van die grote spinnen. Maar goed. Hess heeft daar gepreekt. En het was erin bij die mensen ook thuis geweest. Verschillende van die mensen. En, het zijn de bosjesmannen. Hè. En, Ze mogen niet meer op jacht gaan. Dat is allemaal veranderd daar. Ze worden nu in dorpjes wonen ze. Ze krijgen wat hulp van de regering. En ja, het was gewoon heel fijn om daar te zijn. En we zijn bij Erwin en Ida Born nog gisteren geweest. En dat, we zijn vanmiddag thuisgekomen. Een nachtvlucht gehad, maar het ging allemaal erg goed. Ja, zo'n kon wel 5 uur slapen in het vliegtuig. Dus dat viel mee. Maar Erwin en Ida Born, ja, dat is heel goed werk. Ze hebben 45 kinderen nu. Ze zijn officieel erkend door de regering. Ze hebben ze zijn een crisisopvang. Dus als in de townships, de krottenwijken, kom je zo langs dat problemen zijn, dan kan een buurvrouw de instanties bellen en dan wordt zo'n kind weggenomen en dan toegewezen aan een van de 42 kindertehuizen die in de Westkaap zijn. En daar zijn zij dus één van. Erwin en Ida. En die kinderen worden opgevangen voor 3 maanden, worden geobserveerd, gaan naar school, krijgen christelijk onderwijs daar. En ja, ik vond dat heel professioneel hoe ze dat gedaan hebben. Met psychologen werken ze ook samen en met social workers. En ja, heel professioneel. Het kan door de rechter weer met 3 maanden verlengd worden, soms nog langer. En ja, ze doen heel goed werk en vonden het een voorrecht dat verdient onze. Dat is echt onze steun waardig. Ja, als u daar steun aan geeft, kan ik het alleen maar aanbevelen om dat te doen. Ze krijgen voor 15 kinderen krijgen ze een subsidie. De andere 30 kinderen moeten vanuit Nederland gefinancierd worden. Maar ja, ik vond het heel, heel goed. En we hebben nog wat door het land gereden, 4500 kilometer in totaal. Links rijden, op smalle wegen. Maar het ging allemaal gelukkig heel goed. En geen ongelukken, geen ziekte. Gelukkig ben ik daar dankbaar voor en het is allemaal goed gegaan. Dus dat wou ik even vertellen. Maar laten we nu nog een psalm zingen, want dat zijn we ook zo gewoon. In het gedeelte dat we gelezen hebben wordt verwezen naar psalm 118. Dat is ook in Marcus 11 vers 14. Marcus 11 vers 9, ja. Hosanna gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dat was bij de intocht te Jeruzalem. De Heer Jezus gaat diezelfde psalm ook weer aanhalen. In Marcus 12. Je moet in één gedeelte doorlezen. Bijvoorbeeld de vers 10 van Marcus 12. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En daar verwijst de Heer Jezus naar Psalm 118. En wisten de Farizeeën ook heel goed dat dat allemaal op Psalm 118 sloeg en ook op hen. Maar laten we dat samen gaan lezen. We zingen 2 versen, vers 10 en 11 uit Psalm 118. 10 en 11, 118. Ja, wij zien het en doorgronden het niet. Dat is toch ook een diep woord eigenlijk. Van als je nu denkt weer aan die bosjesmannen. Dat zij nu voor het eerst het evangelie hebben in hun eigen taal. En wij hebben het al honderden en honderden jaren. En dat is toch wel het allermooiste. Dat je ook mensen daar spreekt die het evangelie omhelzen. Hebben leren kennen. Ik sprak een oud man in zo'n dorpje in East Hanahai. Die getuigenis kon geven van zijn hoop op het eeuwige leven in de Heer Jezus. En dat zijn toch ook de mooiste elementen die je daar dan ook zo mag zien. En nu mogen wij alweer het woord van de Heer onderzoeken en lezen. En zo zijn wij dan toegekomen aan Marcus 11, vers 27. En de context is dat de Heer Jezus in conflict gekomen is met de leiders van het Joodse volk. En deze leiders zijn in feite verleiders. Ze houden het volk vast in wetticisme. Hen die het koninkrijk Gods willen ingaan, die verhinderen zij in te gaan. Ze verwerpen het gezag van de Heer Jezus. Ze gebruiken Gods lastering om het werk van de Heer Jezus tegen te staan. En ze zijn bezig hun door God gegeven Messias te verwerpen. Ze brengen geen vrucht voort. Ze lijken ook op de verdorde vijgenboom die we de vorige keer gezien hebben. En nu zullen zij het oordeel van de Heere ontvangen. De Heer Jezus, hebben we de vorige keer gezien, heeft het wanbedrijf in de tempel laten ophouden. De tempel is schoongeveegd. Want Gods huis moet een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. De schriftgeleerden waren toen woedend. Maar ze durfden niets te doen, omdat de Heer Jezus toen nog zoveel gezag had onder het volk. En ze waren bang voor de Heer Jezus. En dit is allemaal in het voorgaande beschreven. Maar nu komen we dan toe aan vers 27. En het is waarschijnlijk de volgende dag. Want ze kwamen wederom te Jeruzalem. Het is waarschijnlijk de dag daarna. Het is eenzelfde context. Gaat door tot in 12. En de Heer Jezus is weer aan het leren en het preken in het tempelcomplex. Hij weet dat de fariseeën en schriftgeleerden tegen hem zijn, maar hij gaat door, trouw. Hij zal het woord preken. Hij zal de verloren schapen van het huis Israëls opzoeken. Hij zal hen het woord Gods voorhouden. En zo leert hij opnieuw binnen het tempelcomplex en vele mensen luisteren naar hem. En dan komen de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen tot hem. De overpriesters belast met het priesterlijk werk. De schriftgeleerden die hun levenstaak van maakten om de schriften te onderzoeken en te vertalen. En dan de ouderlingen, dat waren familiehoofden onder het volk van Israël. Ze hadden zeker gezag, werden door het volk in ere gehouden. Deze ouderlingen, deze oudsten, deze familiehoofden. Sommige van hen hadden ook zitting in het Sanhedrin. En nu is de Heer Jezus bezig te preken. En hij is bezig het gezag van die schriftgeleerden en overpriesters te ondermijnen. Dat weten deze schriftgeleerden en overpriesters. En nou zoeken ze een gelegenheid om de Heer Jezus uit te schakelen. Om hem schaakmat te zetten. Om hem een strikvraag te stellen. Dat hij in feite, wat voor antwoord hij ook geeft, dat het een negatief uitwerking zal hebben op hem. En zo in vers 28 vragen ze: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven dat gij deze dingen doen zou? Dat lijkt een eenvoudige vraag. Maar het venijn zit vooral in het tweede gedeelte. Wie heeft u deze macht gegeven om zulke dingen te doen? Macht, dan moet u denken niet aan kracht, maar aan bevoegdheid. Wie heeft u bevoegd om hier te preken? Wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? wat u hier allemaal doet. U hebt gisteren de tempel stilgelegd. En wat voor legitimatie hebt u? U komt uit Nazareth. U bent nooit op een rabbijnse school geweest. En zo wordt heel het optreden van de Heere Jezus aan de orde gesteld. Het gaat hier over alles wat de Heere Jezus doet. Heel zijn optreden, zijn wonderen, zijn werken, de tempelreiniging, zijn preken. En eerder hebben de leiders van het volk gezegd dat de Heere Jezus die wonderen deed door de macht van de duivel, door Beelzebub. In Marcus 3, vers 22 vindt u dat. En het volk vindt dat Jezus de Zoon van God is. Hij is de Messias. En zo is er spanning gekomen tussen de leiders van het volk en het volk. Die leiders zeggen ook tegen elkaar, ziet u dat u niets vordert met al uw plannen, zeggen ze tegen elkaar. Want heel het volk loopt hem achterna. En zo komen ze tot de Heere Jezus om hen die vraag te stellen over de bevoegdheid. Welke autoriteit hebt u om dit te zeggen? Nou wordt deze vraag niet in blank oprechtheid gesteld. Maar het is een strikvraag. Het komt voort uit vijandschap. Zij hebben de Heer Jezus al verworpen. Ze hebben al lang plannen beraamd om op een bepaalde manier de Heer Jezus te kunnen doden. En nu stellen ze hem deze vraag, dat hij in de val gelokt kan worden. En dan hebben ze een reden om de Heer Jezus uit de weg te ruimen. Want de Joodse leiders weten dat de Heer Jezus zich wel eens de titel Zoon van David heeft laten toeroepen. Met name in het voorgaande. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De Zoon van David. En hopelijk zou hij dan zeggen, ik heb de bevoegdheid om dit te doen omdat ik de zoon van David ben. En ik ben de zoon van de levende God. Kijk, als hij het zo zou zeggen, dan zouden ze hem kunnen aanklagen wegens godslastering. Hij is een mens die zichzelf goden gelijk maakt. Dat kan niet. Dat kan geen mens doen. En zo zou hij ontmaskerd kunnen worden als een indringer. Dan hadden de Joden een reden om hem aan te klagen bij het volk. Maar als de Heer Jezus zou zeggen, ja, ik doe het op eigen bevoegdheid. Dan is hij een indringer. Dan heeft hij geen enkel gezag. Dan is hij maar een mens. En dan kunnen ze zich ook van hem ontdoen. En zo denken ze dat de Heer Jezus schaakmat hebben gezet. Wat hij ook antwoordt, hij kan er niet meer onderuit. En de Heere Jezus doorziet hun opzet feilloos. En hij antwoordt met een tegenvraag. Op zich was dat niet ongewoon. Op zich antwoorden de Joden, de schriftgeleerden en de fariseeën elkaar wel in theologische debatten met vraag en wedervraag. Maar de Heere Jezus doet het hier ook, een wedervraag. Maar dat is niet om die vraag van de Joden, van de fariseeën te ontlopen. Maar hij stelt hen eigenlijk eenzelfde vraag. Met andere woorden, hoe reageert u op deze vraag die ik u stel? En in die vraag die Heer Jezus geeft, ligt eigenlijk het antwoord vervat. En dat voelen de Joden ook heel goed aan. Want in vers 29... ik zal u ook een woord vragen. Antwoord mij ook. Zo zal ik u zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoord mij. Johannes de Doper preekte de doop tot bekering en vergeving der zonde. Hij had gewezen op degene die na hem komen zou. Die zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. En Jezus handelt in de lijn van Johannes de Doper. In heel zijn optreden is het duidelijk dat hij de vervulling is van wat Johannes de Doper gepreekt heeft. Voormalige leerlingen van Johannes de Doper hebben zich aangesloten bij de discipelen van de Heer Jezus. En nu hebben de Joodse leiders Johannes de Doper ook niet willen aanvaarden. En daarom willen ze Jezus ook niet accepteren. Ze hebben de verkondiging van Johannes ook naast zich neergelegd. En daarom weten ze ook Jezus niet te plaatsen met zijn onderwijs. En nu overleggen die schriftgeleerden en overpriesters en ouderlingen samen. Ze hebben een probleem. Want het is duidelijk dat zij de prediking van Johannes de Doper verworpen hebben. En wanneer zij Jezus' vraag beantwoorden, zouden dat Johannes van God gezonden was en goddelijk gezag had, dan had de Heer Jezus hen kunnen vragen, waarom hebben ze hem dan niet geloofd? Maar wanneer ze aan de andere kant zeggen dat Johannes de Doper geen goddelijk gezag had en dat hij gewoon maar een mens was, dan zou het volk woedend op hen worden. Maar zij hielden Johannes de Doper voor een profeet. Dus hoe zij deze vraag van de Heer Jezus zouden beantwoorden, het zou ook nadelen voor hen uitpakken. Dus hoe antwoorden zij? Ze zeggen, wij weten het niet. Vers 33. Ze maken zich ervan af. Ze weten het best. Maar ze maken zich ervan af, wij weten het niet. Die hooggeleerde heren moeten zeggen dat zij het niet weten. Want ze weten best dat de prediking van Johannes de Doper waarachtig was. En ze weten best dat Johannes de Doper authentiek was. Maar ze willen niet voor zijn aanklagende prediking buigen. Ze willen geen zondaar worden voor God. Want zij zijn toch de rechtvaardigen. En zo klaagt de Heere Jezus hen feitelijk aan om hun ongeloof. Zo legt de Heer Jezus hun ongeloof bloot. En dat is ook de bron van waaruit zij hun vraag gesteld hadden aan de Heer Jezus. Het kwam voort uit ongeloof. En vanuit ongeloof antwoorden ze de Heer Jezus op een slappe manier. Wij weten het niet. En dan antwoordt de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, ik weet het ook niet. Nee. Dan zegt de Heer Jezus, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Dus de Heer Jezus omzeilt die vraag niet. Maar hij zegt het niet, omdat de Joden het ook niet willen zeggen. Zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Ik laat mij niet in uw strikwoorden vangen. Hij beantwoordt de vraag van deze schriftgeleerden en fariseeën niet, omdat zij hem ook niet willen antwoorden. Maar in feite heeft de Heer Jezus wel antwoord gegeven. En dat voelen die schriftgeleerden en fariseeën ook haarfijn aan. En de achtergrond hiervan is dat die fariseeën en schriftgeleerden willen niet weten wie de Heer Jezus is. Ze zijn weerbarstig. Ze zijn vol ongeloof. En dat wordt nou door de Heer Jezus blootgelegd. Hij wijst hen op hun verharde harten. Zo zeg ik u ook niet. U wilt niet buigen voor de God van Israël. U wilt niet buigen voor zijn knechten. U de leiders van het volk. Hier vinden wij heel duidelijk dat wij nooit blind op mensen en op mensenwoorden mogen vertrouwen. Zelfs niet op kerkelijke leiders of voorgangers. We moeten hen volgen voor zover zij spreken naar het woord van God. Wij belijden dat de Heilige Geest is uitgestort over de gemeente. En dat Gods geest ook inzicht geeft in de waarheid. En dat daarom ook wat er geleerd en verkondigd wordt ook door gemeenteleden getoetst moet worden aan het woord van God. We hebben Gods woord te volgen. En we mogen alleen mensen volgen of voorgangers volgen in zoverre zij spreken naar het woord van God. We mogen nooit blindelings op mensen vertrouwen. Er is maar één opziener van onze ziel. Er is één hoge priester gegeven. Er is maar één naam onder de mensen gegeven. En in de Heere Jezus is geen gebrek. In hem is geen schaduw van ommekeer. Wij moeten leren steunen op hem, op zijn woord en niet op enig mens. We zien hier ook heel duidelijk hoe zij die het evangelie verkondigen onrecht aangedaan kunnen worden. De Heere Jezus, wat worden er valse verwijten tegen hem gemaakt. En de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, een discipel is niet boven zijn Heer, boven zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Wat een verwijten en een valse aanklacht heeft de Heere Jezus niet ontvangen. En het kwam allemaal voort uit het ongeloof, uit de onwil van mensen. En zo kunnen ook zij die de naam van de Heere Jezus belijden, gelasterd worden, valselijk aangeklaagd worden. Dat is alleen maar omdat zij de naam van de Heere belijden en aan zijn woord vasthouden, willen uitdragen. Misschien ervaart u wel eens tegenwerking op wat voor wijze dan ook. En dat zit hem hierop vast. Als u daar heel goed over nadenkt en als het goed is, zit er hierop vast dat u het woord van de Heere wil vasthouden. Ze hebben de Heere Jezus tegengewerkt. Zo kan het bij ons ook gebeuren. Op zich is dat niet onbijbels, niet vreemd. Het is voorzegd in Gods woord. We zien hier ook de afschuwelijke macht van het ongeloof. Dat het ongeloof reageert op het evangelie met leugens, met verzinsels. Deze Joden zeggen, wij weten het niet. Nou, ze weten het best, maar ze willen niet. Het ongeloof heeft eigen eer lief, heeft aanzien lief. En het keert zich af van de waarheid. En dan neemt men de toevlucht tot allerlei verontschuldigingen die niets anders zijn dan leugens. Wij weten het niet. Ze willen zich verontschuldigen. En de ene beweert dat hij het zo moeilijk vindt om de leer van het evangelie te begrijpen. Hij begrijpt het best, maar hij weet wat de prijs is. En dat wil hij niet. De ander beweert dat hij echt probeert om God te zoeken, maar dat God niet antwoordt. Terwijl de Heer op velerlei wijze antwoordt, al vanuit zijn woord. En door leiding in het leven. En door bepaalde overtuigingen. En weer een ander zegt dat hij het zo druk heeft en zich er niet toe kan zetten om de Heer te zoeken. Het zijn uitvluchten. Het zijn in feite leugens, voortkomend uit het ongeloof. Het is een verbloemen van het feit dat ze niet willen buigen voor het gezag van Gods woord. Het is een zeer ernstige situatie wat ons hier getekend wordt. Maar dan gaat de Heere Jezus verder om deze schrijnende situatie verder aan de kaak te stellen. De Heere Jezus gaat nu in de tegenaanval. En hij gaat nu het goddeloos gedrag van deze leiders van het Joodse volk blootleggen. En daarom vertelt de Heere Jezus hen en ook al het volk dat erbij is, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. In werkelijkheid heeft de Heere Jezus hier verschillende gelijkenissen uitgesproken. Marcus noemt alleen deze gelijkenis. Als u het vergelijkt met Matthäus 21, de parallelgedeelte, dan ziet u dat de Heer Jezus ook andere gelijkenissen heeft uitgesproken. Dat hoeft ook niet per se toen allemaal uitgesproken te zijn, maar het kan wel heel aannemelijk zijn. Het past wel in de hele setting, in de hele context. Matthäus 21... Dan ziet u dat het gaat na die vraag over de doop van Johannes. Dat de Heere Jezus deze Joden beantwoordt met de gelijkenis van de twee zonen. En dan verwijst de Heer Jezus naar Johannes, die gekomen is en hen de weg van de gerechtigheid voorgehouden heeft, maar u hebt hem niet geloofd. En dan ontvlamt de Heer Jezus in kritiek dat hoeren en tollenaars zullen het koninkrijk binnengaan. Zij hebben het geloofd, maar u hebt het geweigerd. En dan spreekt de Heer Jezus de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En dan Matthäus 22, dus Matthäus 21, de eerste twee gelijkenissen. 22 de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, dat mensen genodigd waren, maar niet wilden komen. Hier in Markus zien we dat de Heer Jezus maar één gelijkenis heeft uitgesproken. Dat wil zeggen, Markus beschrijft maar één gelijkenis, de middelste gelijkenis. Van de landeigenaar die een wijngaard geplant heeft. Hij plant een wijngaard, groef een wijnpersbak, bouwde een uitkijktoren. Het ging allemaal goed. Hij verhuurde de wijngaard aan boeren, ging naar het buitenland. Ja, tot zover klinkt deze gelijkenis die Joden wel heel vertrouwd in de oren. Dat kenden ze wel. Jesaja sprak er immers toch ook over. Ja, dat is de wijngaard des Heren. Inderdaad, dat zijn wij. Jesaja 5. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Hij heeft dien omtuind en van stenen gezuiverd. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouwen. Hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Inderdaad, zeggen de Farizeeën, de schriftgeleerden en de oudsten, inderdaad, de wijngaard heeft stinkende druiven voortgebracht. En daarom ging het volk uiteindelijk in de ballingschap. En na 70 jaar kwam het volk weer terug. En sinds die tijd kwam het fariseïsme op. En wilden ze heel streng de wet vasthouden. En dat doen wij nu ook. Ja, die gelijkenis kennen ze wel. Van die wijngaard, dat was vroeger het volk Israël. Ze waren toen heel slecht, ze dienden de afgoden, maar dat doen wij niet meer. Wij houden ons vast aan de wet. Wij zijn de gerechtvaardigden. Wij worden gerechtvaardigd door onze trouw, door onze wetsbetrachting, door onze eigen gerechtigheid. Ja, de wijngaard heeft inmiddels wel goede vruchten voortgebracht. En zo komt het uiteindelijk weer helemaal goed. Maar nu gaat de Heer Jezus het toch wel wat anders uitleggen. De landeigenaar zendt een knecht om een gedeelte van de vrucht van de wijngaard in ontvangst te nemen. Maar ze sloegen hem. En zonder hem weg met niets. En dan wordt de gelijkenis toch wel heel bijzonder. Want in plaats dat die eigenaar komt en die mensen verdrijft van zijn wijngaard en hen straft, stuurt hij een andere knecht. Maar die wordt zwaar verwond. En dan stuurt de landeigenaar nog een knecht. Geef mij vrucht van de wijngaard, die wordt gedood. En dan stuurt die landeigenaar nog meer knechten. Sommigen worden gewond, anderen worden doodgeslagen. Het is toch wel heel schokkend wat de Heer Jezus hier tekent. Er is grof onrecht wat hier gebeurt. En we zien hier het onvoorstelbaar groot geduld van deze landeigenaar. En dan komt de climax. Want dan zendt de landeigenaar ook nog zijn zoon. Iets wat in werkelijkheid nooit zou gebeuren. Die landeigenaar denkt dat de wijngaarden hier zijn zoon zullen ontzien. Maar de landlieden zeiden, deze is de erfgenaam. Laten wij hem doden, dan worden wij eigenaars van de wijngaard. En dan komt het afschuwelijke, schokkende van deze gelijkenis. In de versen 8 en 9. Terwijl de Farizeeën al plan beraamd hebben, hoe kunnen wij Jezus doden? Dan staat hier in vers 8 en 9, in die gelijkenis. En zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer van de wijngaard doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. En de gelijkenis ontleent zijn spanning vanwege de combinatie van een volstrekt ongeloofwaardig verhaal. Wat in werkelijkheid nooit zou gebeuren. En dat wordt gekoppeld aan de geschiedenis van het volk Israël, Gods wijngaard. En dat begrijpen de fariseeën heel goed. Want ze weten dat Israël steeds weer de profeten van de Heere gedood heeft en gestenigd heeft. En ze weten ook heel goed dat de Heere Jezus zich beschouwt als de Zoon van God. Dat weten ze. En straks, wanneer ze na zoveel valse aanklachten en valse getuigen toch niet een dekking kunnen geven voor een kruisiging van hem, dan vraagt de hoge priester: zeg mij, zijt gij de Zoon van God? En dan getuigt de Heere Jezus het onder ede dat hij het is. Ze weten dat de Heere Jezus zichzelf beschouwt als de Zoon van God. En ze weten dat ze bezig zijn met plannen om die Zoon te doden. Weten ze ook dat dit het einde is van Gods geduld met hen en met het volk Israël. En dat het volk Israël uitgeworpen wordt en dat de wijngaard dus de bedouwing van Gods woord en geest, dat wordt aan anderen gegeven. Dan zal de godsopenbaring niet meer door de Joden plaatsvinden, maar door mensen uit de heidenen. En die gedachte is voor hen onverdraaglijk, want de Joden zagen neer op die onbesneden heidenen. Het is voor hen onverdraaglijk. Dat leest u in Lucas 20, vers 16. Daar leest u hoe deze Joden reageren. En daaruit blijkt dat ze de Heer Jezus haarfijn begrepen hebben. Want dan in Lucas 20 staat er dan: hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als de fariseeën en de schriftgeleerden dat hoorden, zeiden zij: dat zij verre. En dan schrijft Lucas verder dat de Heer Jezus hen aanzag. Geeft hij de reactie die we ook hier in Marcus lezen. En dan verwijst de Heere Jezus naar Psalm 118. Diezelfde psalm die sprak over gezegend is hij die komt in de naam des Heren. In Marcus 11 vers 9 leest u dat. Dat riepen de scharen toen Jezus Jeruzalem binnenging. En daar hebben de schriftgeleerden en fariseeën zich toen al aan geërgerd. Meester, zegt ze dat ze hun mond houden. Als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen zelfs roepen. Waarom? Omdat de schriften vervuld moeten worden. De schrift kan niet gebroken worden. En nu citeert de Heer Jezus verder dezezelfde psalm die niet gebroken kan worden. Die al getuigt dat het evangelie weg zal gaan bij de Joden. En dan zegt de Heer Jezus: hebt ge ook deze schrift niet gelezen? Hebt gij niet gelezen? Oh, ze kenden de schrift uit hoofd. Natuurlijk hadden ze het gelezen. En toch niet echt gelezen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Deze verzen slaan op die fariseeën en schriftgeleerden. Het koninkrijk wordt straks van Israël weggenomen. En de Heere Jezus wordt tot een hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, Christus wordt de uiterste hoeksteen van Gods koninkrijk. En dan ziet u de Heer Jezus aan het kruis. Red u zelf als u de Messias bent. Het staat er niet zo letterlijk. Als u de hoeksteen bent, red u zelf. Nu is hij gedood. Nu is hij weg. Maar de schrift kan niet gebroken worden. De Heer Jezus stond op. En de fariseeën waren het eerst die het hoorden. Hij is opgestaan. En ze wisten het. De schrift kan niet gebroken worden. En wat doen ze? Dan nemen ze weer een toevlucht tot een leugen. Zeg maar dat ze discipelen het lichaam gestolen hebben. Het ongeloof buigt niet. Neem toevlucht tot een leugen. En hier ook zijn ze razend op de Heer Jezus. Maar ze zijn bang voor het volk. Want ze verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. Dat doet het ongeloof ook. Dat gaat weg. Verlaat de Heer Jezus. Het is niet dat de Heer Jezus hen verliet. Zij verlaten hem. Typisch het ongeloof. Dat niet wil buigen. En zo zien we hier de bijzondere zorg die de Heere gaf aan Israël. De Heere was machtige volken voorbij gegaan en had voor 1500 jaar heel zijn openbaring geconcentreerd op één klein volkje daar in het Midden-Oosten, terwijl al de andere volken in duisternis waren. Geen volk is zo gezegend geweest als het Joodse volk. Maar dan trekken we de lijn maar door. We denken aan het Nederlandse volk. Wat ook zo gezegend is geweest. Waar u echt van dorp tot dorp kon gaan. En dat overal toch rechtzinnige prediking was. Door heel ons land heen. Dat is globaal gesproken. Er zijn streken die wat rooms-katholiek bleven. Maar als u in het buitenland komt, in andere Europese landen, dan valt het u toch steeds weer op. Wat zijn wij toch gezegend als volk. We hebben als Nederlandse volk zoveel van Gods waarheid mogen ontvangen. We hebben ons mogen verheugen in Gods woord. En nog wordt het gepreekt op vele plaatsen. En waar heeft dit ons gebracht? Het is wel wat benauwend dat we geregeerd worden door politici die in kerken zijn opgevoed. Maar er later volkomen afstand van genomen hebben. En die nu in de Kamer zitten voor D66, en de PvdA en de VVD. En zij beramen nu de plannen om maar de restanten van het christelijk geloof uit de wetgeving te halen. Het is wel benauwend. Maar wij persoonlijk, hoeveel preken hebben we niet gehoord? Wat voor boeken hebben we allemaal niet? Waar heeft het u en mij gebracht? Waar is de vrucht? Dat is een benauwende vraag, vindt u niet? In mijn eigen leven, in uw leven. Waar is de vrucht? En de Heere komt vragen om de vrucht. Wat moeten we dan zeggen? Moet u belijden, Heer, ik ben maar een dorre boom? Belijd het maar. Belijd het maar. En klaagt u maar uzelf aan voor de Heer. Met een snik in het hart. Uit mij, Heere, geen vrucht in de eeuwigheid. En dat is geen verontschuldiging. Maar dat is een zelfaanklacht. U hebt recht, Heer, om mij voorbij te gaan. Maar dan zegt de Heere tot dat volk. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. De Heere Jezus bereidt de goede werken voor. En geeft kracht aan zijn volk dat ze daar ook in zullen wandelen. En dan beloont hij die goede werken ook nog. De hoop voor zondag waarover na te denken. Maar het is allemaal genade. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Alles wat u ontvangen hebt van de Heer, het is genade. Laat het toch nooit neerzien op een ander. Het enige verschil tussen u en een ander die wellicht in de goot ligt. Het enige verschil is Gods genade. Kijk, als nou die fariseeën en die schriftgeleerden verbroken waren geworden en het beleden hadden dat ze alleen hun eigen eer zochten en dat ze geldgierig waren en dat ze inderdaad de weduwen onrecht aandeden en dat ze inderdaad de geboden van God krachteloos gemaakt hadden en dat ze inderdaad gericht waren op mensen eer en begroetingen en lange gewaden en als ze verbroken waren geweest dat gezegd hadden, dan was er hoop geweest. Want de Heer is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Maar zij gingen weg bij Christus. En dat is ook het gevaar waar wij aan blootstaan. Dat we gewoon maar doorleven. Ondertussen verbeelden dat we nog nette kerkmensen zijn. Dat we eigenlijk beter zijn dan andere mensen. Dat zeggen we niet, maar dat denken we wel. Hij gaat nooit naar de kerk. Hij maait zondag zijn gras. Ik ga 2 keer naar de kerk. We kunnen ons verbeelden dat we het volk van God zijn. En ook al durven we misschien niet te zeggen dat we een kind van God zijn, toch vinden we onszelf wel oprecht en goed en eerlijk. En dat we ondertussen toch nog weg kunnen gaan bij Christus. Hoe dan? Doordat we zijn woord naast ons neerleggen. Doordat we niet op onze knieën komen. Niet in de verootmoediging komen. Wat is het toch nodig dat we onze vruchteloosheid gaan belijden. En dat we gaan pleiten op het volkomen werk van de Heere Jezus. En daar raken we nooit bovenuit. Zolang u leeft hier op aarde. Om maar te pleiten op het volkomen werk van de Heer Jezus. Hij heeft de wet van God volkomen volbracht. Hij heeft de levendmakende Heilige Geest verdiend. Hij bewerkt de vrucht van de Heilige Geest. Hij laat mensen in een nieuw en godzalig leven wandelen. We zien hier ook het geduld van de Heer. In de gelijkenis, het geduld van die landeigenaar. Het is onvoorstelbaar, dat gebeurt toch niet? In maatschappelijke leven gebeurt toch niet zoiets? Maar God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Hij geeft hem als een volkomen betaling en zijn offer is genoeg voor de zonden van de gehele wereld. En daarom mag u onder het evangelie komen en de zaligheid vinden in Christus. Wat doen we met die grote langmoedigheid van God? Nemen we het voor kennisgeving aan? Of buigen we onze knieën? En tenslotte zien we toch ook tot onze schrik hoe verhard het mensenhart kan zijn. Van natuur hebben wij ook een hart. Hart. Hebt u er al last van? Schaamt u er zich voor? Voor de Heere? spreek het voor hem uit. En smeek maar om een nieuw hart, een rein hart. Een overtuiging te hebben is niet genoeg. Die Joden waren ook overtuigd. Die wisten ook dat de Heer Jezus deze gelijkenis op hen gesproken had. Maar ze weigerden te buigen. Ze gingen door met hun vreselijk gedrag. Ze gingen bij hem weg. Wat nodig is, is hemels geweld om een mensenhart om te zetten. Om een mensenhart te bekeren. En dat geweld heeft God bezegeld toen u gedoopt werd. Dat Gods geest u wil toe-eigenen. Hetgeen u in Christus ontvangen hebt. Hij wil geven. Gelukkig maar. Dat is het evangelie. En wanneer u weet hebt van dat nieuwe leven in uw hart, wees hem dan zeer dankbaar. Wil nooit vergeten wat God voor u gedaan heeft. En laat toch uw hart toch altijd bereid zijn tot zijn lof en eer en heerlijkheid. Tot zover. Nou, laten we nog een psalm zingen en dan is er nog gelegenheid tot enkele vragen. Psalm 80. Dat gaat ook over ditzelfde thema, Psalm 80. En dan zingen we vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren. Vers 1 en dan vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En vers 11. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 80, de versen 1, 9 en 11.
heilige licht van uw vertroostend aangezicht.
Nou, er is nog gelegenheid tot vragen stellen als iemand een gedachte heeft of een opmerking of een vraag, dan kan dat nuttig zijn en opbouwend om met elkaar van gedachten te wisselen. Marien.
Dominee, deze geschiedenis is vele eeuwen geleden gebeurd. Is het vandaag in de dag nog niet zo? De Heer Jezus heeft altijd scherp gepredikt, duidelijk de dingen aangewezen. Als het vandaag in de dag gebeurt, dat de mensen ook vandaag een dag kinderachtig van boven zijn en vertrekken. Want wij, het woord is niet naar ons, het woord is niet voor ons. Het woord is niet naar de mens. En hier zie je ook duidelijk in wie de mens is.
Ik zal het nog herhalen.
En ik denk dat vandaag de dag nog zo is.
Ja.
Ja. Want er is een godsdienst voor nodig. We buigen onder het woord.
Zeker. Zeker.
En u hebt een paar voorbeelden genoemd uit het lands vergaderzaken. Maar ik denk dat we maar dichter bij huis moeten blijven. En dat vandaag de dag ook vele consuls, ook de mensen in de bloem, mogen bestuurd worden. En de verkeerde weg. En het is niet omdat ik zo goed ben. Nee. Maar we moeten het wel bemerken.
Ja.
En dat is een ernstige zaak.
Zeker.
En dat is niet anders. Daar is geen andere tijd dan gesproken.
Nee. Dus
vandaag een andere zaak.
Zeker. Ja. Goed, ik zal het even herhalen. Deze geschiedenis wijst ons op hoe kittelachtig van gehoor die fariseeën en die schriftgeleerden waren en hoe ze weigerden te buigen, ook voor de scherpe en ontdekkende prediking van de Heer Jezus. En nu zegt Marien, wijst er ook op dat in feite dat toch al de eeuwen door is geweest en tot op de dag van vandaag, dat ook mensen het niet willen horen, de kerk verlaten, omdat ze de scherpe, ontdekkende prediking niet willen horen. Dat er een godswonder voor nodig is. Dat een mens leert buigen voor de Heer en voor zijn woord. En dat zo'n godswonder is zeker nodig. Vertelde u, zei u, en dat is ook zeker zo. En dat we niet alleen in de vergaderzalen van het parlement dat zien, maar ook op kansels en ook in de kerken. En het is dat is zeker waar en dat we waakzaam daarvoor moeten zijn en dat we ook in ons eigen hart moeten bezien. Hoe staan wij tegenover het woord en willen we ons laten leiden? Zijn we bereid te buigen en te bukken? En dat we zelf onderzoek willen hebben in ons eigen hart en leven, u en ik. Niemand ontkomt daaraan. Hè? En dan gaat het er niet om, zij broedertalen, omdat wij zo goed zijn, maar het is omdat wij het zo goed zouden weten. Nee, we moeten allemaal tot inkeer komen, onszelf onderzoeken voor de Heer. Zo heb ik u samengevat, hè? Ja, ja, dat is zeker zo. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Nou, ten eerste denk ik, het verval in de kerk begint niet in de dansvloer, maar begint op de kansel. En dat wijst ook op de enorme verantwoordelijkheid om het woord van God te preken zoals de Heer dat bedoeld heeft. Dat is het gewicht wat drukt op een dienaar van het woord die trouw dat woord wil uitdragen. Daarbij wil ik ook zeggen dat het is ook een feit dat het verval in de maatschappij springt voort. Het is een hele algemene uitdrukking. Er zijn ook andere oorzaken, maar we werd er wel eens door getroffen in een lezing, dat het verval begint op de katheter. Katheter is een lessenaar van een professor. En dan in het bijzonder de theologische professoren. Als in de theologische, in het theologische onderwijs van Gods woord wordt afgeweken, dan heeft dat onmiddellijk repercussies voor de studenten die onder die leer moeten studeren. En zo kun je, denk ik, ik weet er niet zoveel van af, ik heb wel eens iets over gelezen, maar op de VU, dat het juist, dat het niet de biologen waren die met schriftkritiek begonnen, maar het waren de theologen. En daaruit kwam dan ook voort dat andere faculteiten, de psychologie en de sociologie en de biologie, dat zij ook die andere perspectieven op God en op de mens en op zijn woord overnamen. En dat we zo tegenwoordig een heel mensgerichte psychologie hebben, waarbij men uitgaat van dat de mens goed is en dat de mens zichzelf veranderen moet enzovoort. Dat is toch een gedachtegang dat haak staat op het woord van God. En nou ja, goed, ik wil iemand hierop reageren. Misschien herkent u dit of wilt u iets van zeggen, dan graag. Juist, dank u wel. Ik zal het even herhalen. U wees op de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, ik meen paragraaf 10, waarin het gaat over dat de Heere het hart vermurt, dat hen die onwillig waren worden willig gemaakt en maakt het hart zacht. We hebben het werk van Gods geest is nodig in de toerekening en in de toe-eigening. Zo alleen zal een mens ook vallen en voor de Heer en ingewonnen worden voor zijn dienst. En zo heb ik u samengevat, hoop ik, dacht ik, ja. En ja, dat is zeker zo. En dat is het werk van Gods geest. Het is alleen door Gods geest dat een mens deze zaken kan verstaan en zien. En zo is het ook, ik vind het altijd zo bijzonder vertroostend in het doopsformulier, dat de Heilige Geest wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Dat betekent niet dat de doop ons zalig maakt. Dat betekent wel dat de Heere voorrechten schenkt in het verbond. Maar die voorrechten moeten wel toegeëigend worden. En dat is de rijkdom en tegelijkertijd het klemmende appel waar wij als kerken altijd voor gestaan hebben vanuit de reformatie. En dat moet blijven. Dat is troostvol, bemoedigend. Dat is aan de andere kant ook ontdekkend. Nou, een andere vraag of een.
Nou, een beetje hierbij aansluitend.
Ja.
Het is heel opmerkelijk en ook ja, een groot wonder. Dat na de uitstorting van de Heilige Geest, dat we dan lezen in Handelingen 6, dat er toch een grote schare van priesters den geloven gehoorhouden. Want ja, er staat priesters, weet dat overpriesters zijn, schriftelijk en oud. Maar.
Ja, heel mooi. Ja, uit Handelingen 6, dat even herhalen. In Handelingen 6, dat de Heere dat staat dat na de uitstorting van de Heilige Geest, dat ook een schare van de uit de priesters het geloof gehoorzaam werd. Ja. Bert, ja, dank u wel, broeder van Dis, voor deze opmerking. Dat is inderdaad, dan zien we de langmoedigheid van de Heere, hoe de Heere doorgaat. En dat de Heere zelfs vijanden met zichzelf verzoent. En dat kan bemoediging scheppen. Hè? Als de Heere dat daar gedaan heeft, dan kan hij het ook bij ons doen. Dan wil hij het ook. Precies, helemaal. Juist. Inderdaad, het is heel goed om de verbanden te lezen in Gods woord. En dan is het schriftuurlijk om te zeggen, aan het einde van Handelingen 5, dat de discipelen zich zouden, de apostelen zich zouden toeleggen op de verkondiging van het woord en het gebed. Inderdaad, en dat daarna een hele schare de priesters werd het geloof gehoorzaam. Want God bekeert een mens, dat doen wij niet. Wij, door alles wat wij bewerken, doen wij dat niet. Dat is God die het hart opent. God die het hart vermurt. En de mens verandert. En de Heer wil om gebeden zijn. Ja, ik denk dat het zeer belangrijk is om te bidden. Opwekkingen zijn ook begonnen door het mensen baden. En daarom is het ook belangrijk om te bidden. Persoonlijk. En ook met elkaar, ook in de kerk. En ook als er een gebedsdienst is, is het ook belangrijk om een bid stond om toch te proberen samen te komen en te bidden. Want dat is onze enige hoop. Wat voor hoop hebben wij in deze tijd voor onze kinderen? Onze kleine kinderen, onze enige hoop is de Heere God. En dan kunnen ze in Den Haag van alles verzinnen. En dan kan de wereld boos worden. En wat ze bij ons willen doen, ze gaan hun gang maar. Maar de Heer is onze hoop. En zo hebben we goede hoop. Goede verwachting. Onder alle omstandigheden. Hij is een God die wonderen kan doen. Grote wonderen. Op hun noodgeschrei deed hij grote wonderen. Hoe staat er in de psalm? Ja, maar dat is toch onze enige hoop. En zo mogen we niet ten prooi vallen aan negatief denken. Ik zeg dat niet dat dat hier is. Maar je kunt ertoe verleid worden, het wordt minder en het gaat mis. En nee, we mogen bidden en verwachten. En ook al zou het op gemeentelijk niveau zijn, dat gebeurt ook. Ik voor mezelf geloof dat elke generatie, ook in de kerkelijke gemeente, een soort opwekking nodig heeft. Omdat anders na één generatie kan alles veranderen, ook in een gemeente. Er zijn ook voorbeelden van te noemen. Dan mogen we om bidden en verwachten. Niet om ons, maar om hem. Om zijn grote naam. Ja, dank u voor deze opmerking.
Ja, de Heer wil gebeden zijn. Omdat onze gebeden begrepen zijn in de raad besloten gods.
Precies. Precies. Juist. Want God kan toch doen wat hij wil? Ja, God. Maar hij wil om gebeden zijn. Die gebeden zijn opgesloten in dat raadsbesluit Gods. Ja hoor, zeker. Dat is heel mooi. Ja. Nou, iemand nog een laatste vraag? Anders dan hoop ik u een volgende keer weer te ontmoeten. Goed, zullen we dan danken. Heren, zo mogen we dan toch eindigen in u. Heren, u bent onze hoop. En elke zondag belijden we tweemaal onze hulp. En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. U hebt hemel en aarde geschapen. U hebt toch ook macht om ook ons en onze kinderen te redden. U kunt toch harten veranderen. U wilt toch gebeden zijn. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. En smeken u om uw genade. Om uw werk. Om uw kracht. Om uw ontferming. Heere, leer ons bidden. Leer ons volhardend bidden. O, wilt u afdalen met uw geest. Wil bekering en verootmoediging geven. Dat een ieder van ons de minste mag zijn in eigen besef. En dat er wel van al die minsten hun gebed omhoog stijgt tot u om ontferming. Heere, we lezen het ook zo vaak in de Richteren. Dat het volk u achterna klaagde. En dat u toch uitkomst gaf. En dan was het hart van dat volk nog niet helemaal recht. Want vaak weken ze weer van u af. Maar Heere, zo bidden wij u om uw ontferming. Ook over onze gemeente. We bidden u voor de prediking. We bidden u voor het werk van de kerkenraad. We bidden u voor alle vaders en moeders in de opvoeding van de kinderen. We bidden u voor hen die leiding mogen geven aan het zondagsschoolonderwijs. We bidden u voor het opgroeiend geslacht. Voor de kinderen, voor de jongeren. Wil met uw geest en woord werken. En wil ons nog verblijden als gemeente door uw werk. In het midden der geslachten. Geprezen zij uw naam. Dat u alle macht hebt. Gedenk ons land en volk, onze regering. Wil nog wijsheid geven. Gedenk onze kerken. Wil met uw geest en woord krachtig werken en duidelijkheid geven. En gehoorzaamheid aan u. Heere, zie ons aan in genade. Heb dank dat we elkaar zo konden ontmoeten. Breng ons nu veilig thuis. En geef dat we elkaar ook weer mogen ontmoeten zondag in uw huis. En wellicht nog daarvoor. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.